Kom ik tot het volgende agendapunt, de technische aanpassing verordening jeugdhulp. Goed, ik stel het agendapunt aan de orde en ik wil graag beginnen met de fractie van Samen Verder. Fractie van Samen Verder, heeft u vragen naar aanleiding van dit agendapunt?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en mijn collega heeft ook nog een vraag. Voorzitter, als wij het stuk goed gelezen hebben, dan wordt de procedure voor het aanvragen van PGB, een persoonsgebonden budget, flink verzwaard of in ieder geval anders ingevuld. We vragen ons af hoe cliënten daarin begeleid worden. Faciliteert de gemeente daarin? Hebben we daar een organisatie voor die dat met de cliënten opneemt? Wie behartigt deze belangen van cliënten?
Wethouder.
We hebben een wettelijke plicht om ook een stukje onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar te stellen als gemeente. Dat doen we ook in de gemeente Bezel. Dat is beschikbaar, dat wordt ook ontsloten bij cliënten die daar behoefte aan hebben en dat nodig hebben. Dus via die onafhankelijke cliëntondersteuning wordt georganiseerd dat een mogelijke hulp bij een aanvraag en het gebruik maken van een PGB, dat mogelijk is. Tegelijkertijd is misschien even nog terugblik op het agendapunt wat we hiervoor hadden over het sociaal domein. We zeggen daarbij wel een stukje kritisch dat we wel verwachten dat mensen die een PGB aanvragen ook wel een stukje zicht hebben op wat ze nodig hebben. En dus dat ze daarin ook wel een stukje zelfstandig zijn, omdat ze ook echt eigen regie moeten kunnen voeren. Dat is namelijk de mogelijkheid waarmee je vooral een PGB wil verstrekken aan zo'n mensen, omdat ze daarmee een stukje zelf hun regie voeren over de ondersteuningsvraag en behoeften die ze hebben.
Ik snap wat de wethouder zegt. Maar het gaat er met name om dat de procedure dat die wat verzwaard is. Laat ik de vraag anders stellen. Verwacht u dat er dat cliënten meer moeite hebben om die aanvraag te doen?
Vind ik lastig te beoordelen of ze daar echt meer moeite mee gaan hebben. Het is wel zo dat we met deze aanpassingen er wel gerichter op willen sturen dat we inderdaad vooral via zorg in natura de verstrekkingen primair laten verlopen.
Wat mij betreft is dit voldoende beantwoord.
Goed. Gezien het feit dat u één vraag ook had, ga ik naar mevrouw Janssen toe. Ja. Mevrouw Janssen, u het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. In de verordening daar is gehighlight welke veranderingen zijn aangebracht. Voor zover ik kan zien betreft het vooral toevoegingen. Wat we missen is zijn de onderdelen die uit de oude verordening geschrapt zijn. Bijvoorbeeld als we kijken naar het nieuwe artikel 11, inhoud van het onderzoek, dat komt overeen met artikel 3.2 oud. Maar wat bij artikel 11 staat, dat is eigenlijk alleen maar lid 5 van 3.2. En het lijkt erop alsof dat in zijn totaliteit is overgenomen, maar we missen bijvoorbeeld lid 5c, dat gaat over het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp, dat is vervallen. Dus het verzoek is om een overzicht te verstrekken met niet alleen datgene wat is toegevoegd, maar vooral ook wat is gewijzigd of vervallen is.
Zullen kijken dat we daar nog nazenden voor de raadsvergadering inderdaad. Ja.
U had nog meer vragen, mevrouw Janssen?
Nee, dat is het. Dank u wel, voorzitter.
Ga ik verder naar de fractie van het CDA. Wie mag het woord geven?
Mij alsjeblieft, voorzitter. In het raadsvoorstel, bladzijde 3 onder hoofdstuk 2, artikel 4, daar gaat het dat er gevraagd wordt om informatie over financiële informatie te verstrekken. Wat heeft het voor gevolgen als ouders besluiten om deze financiële informatie niet te verstrekken?
Zodat we in de toegang zeggen dat mensen die een aanvraag doen alle feitelijke gegevens moeten aanleveren die nodig zijn om een goede beoordeling te maken. En als die beoordeling niet gemaakt kan worden omdat niet alle gegevens aangevraagd zijn, Dan kan het college op basis daarvan een aanvraag afwijzen omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn om een goede afweging te maken.
Kan of gebeurt dat dan standaard?
Dat kan dan, ja. Dat is een afweging in hoeverre het relevant is dat die informatie op tafel ligt.
Op bladzijde 3 van de verordening, onder artikel 4.3, staat er: voor jeugdigen met leeftijd tot 16 jaar is toestemming van ouders nodig. Waarom staat hier de leeftijd van 16 jaar en is ze niet bijvoorbeeld 18? Of waar komt dit vandaan?
Dat is uit de jeugdwet overgenomen. Dus het is gewoon landelijk wel voorgeschreven dat het deze leeftijdscriteria zijn.
In de verordening wordt ook gesproken over de mogelijkheid die ouders hebben om een PGB-plan in te dienen. Wellicht dat dit ook enige overeenkomsten gaat hebben met de vraag die Sam Veil zojuist stelde. Maar wij vroegen ons af, hoe worden ouders die de taal of bijvoorbeeld het systeem waar via deze aanvraag verloopt minder of niet vaardig zijn, hoe worden deze begeleid in het opstellen en indienen van zo'n PGB-plan?
Ja, dat is inderdaad de gelijke beantwoording die ook aan meneer Oero is gegeven. Er is onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar, die ouders op zo'n manier ook in zo'n proces onafhankelijk kunnen begeleiden en meenemen.
In de verordening wordt onder artikel 12b ook nog beschreven dat het college de eigen kracht van ouders beoordeelt. Hoe gaat deze beoordeling naar werk en wat is de rol van de ouders in deze oordeelsvorming?
Ja, in het toegangsgesprek dat gezinscoaches voeren met de aanvrager van een jeugdhulpvoorziening, hebben ze ook om de beoordeling van eigen kracht zorgvuldig en voor iedereen volgens dezelfde richtlijnen een betrouwbaar proces te laten zijn, een aantal richtlijnen nodig. Die zijn op deze manier in deze verordening ook naar aanleiding van een stukje wettelijke jurisprudentie op deze manier nu vertaald en vastgelegd, zodat we daarmee ook borgen dat we zorgvuldig op basis van de juiste gronden de beoordeling van de eigen kracht van de ouders ook in beeld kunnen brengen. Zodat we ook kunnen zeggen wat vinden we normaal dat u zelf doet en voor uw rekening neemt. En wat is dan het aanvullende gedeelte waarvoor een stukje jeugdzorg in aanmerking kan komen om verstrekt te worden. Dus er zijn een aantal criteria en richtlijnen nodig waar je van uit moet gaan om op die manier ook de goede onderbouwing te kunnen geven die ook juridisch stand houdt.
Ik zie u knikken, heer Theo.
Ja, en de rol van de ouders, hebben die daar een rol in? Of?
Ja, juist omdat je in een gesprek met de ouders ook met elkaar doorneemt en toelicht van nou, dit zijn een aantal gebruikelijke de voorbeelden van wat is nu gebruikelijke zorg. Dat kun je op deze manier ook duiden en uitleggen aan de ouders. Zodat zij daar ook een beeld en geluid bij hebben. En ook ja, een reële verwachting kunnen hebben wat zij van de gemeente wel mogen verwachten en wat de gemeente ook van hun verwacht. Dus het is een stukje wat in het gesprek, in de toegang bij die aanvraag, met de ouders gevoerd wordt.
Ja, duidelijk, dankjewel. En mijn laatste vraag gaat over de bijlage die in de verordening is toegevoegd. Bijlage 1 is dat, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat per leeftijdscategorie een normaal te verwachten gebruikelijke hulp is. Is de opname van deze tabel verplicht in deze verordening?
Ja, de reden dat we deze tabel en deze normtijden ook erbij hebben toegevoegd is dat je daarmee een stukje onderbouwing hebt van hoe kom je tot besluiten en ook een deugdelijke motivering waarmee je ervoor zorgt dat je een stukje betrouwbaarheid hebt dat je gelijke gevallen ook op basis van de gelijke gronden en beoordelingen het proces laat doorlopen. Waarbij dit richtlijnen zijn. En richtlijnen, dat houdt al in, dat is een richting waar je aan kunt denken. Je kijkt natuurlijk altijd goed van wat is er in een bepaalde context en situatie nu precies aan de hand. Omdat de feitelijke leeftijd van een jongere en de ontwikkelingsleeftijd, daar kan soms ook wel eens een verschil in zitten. En dat vraagt dan om het goede gesprek in de toegang, zodat je de juiste beoordeling maakt.
Dank u wel voor de beantwoording. Dat waren mijn vragen.
Uw vragen zijn daarmee afdoende beantwoord. Goed. Verder een vraag van de zijde van het CDA. Ga ik verder naar de fractie.
Voorzitter, ik heb een vraag eigenlijk ter verduidelijking op een vraag die de heer Theo stelde aan de wethouder, als u mij toestaat.
Oh.
Het ging over de gegevens die niet beschikbaar werden gesteld, als ik de vraag van de heer Theo goed begreep. En daar werd gevraagd van, wordt het dan geweigerd, ja of nee? En daar gaf de wethouder het antwoord op, dat kan. Kan de wethouder duiden eigenlijk hoe vaak dat zoiets gebeurt, ja of nee? Je hoeft niet casusgericht in te gaan, maar wel dat we een beetje een indicatie krijgen van, wordt van het middel gebruik gemaakt of wordt van het middel niet gebruik gemaakt? Dank u wel.
Wethouder.
Ja, hoe vaak dat voorkomt, moet ik nakijken. Hebben we zo niet paraat. Wellicht dat het antwoord zo meteen nog binnenkomt, maar dat
het gaat,
volgt.
Voorzitter, het gaat me voornamelijk procentueel dat we kunnen zeggen van hoe en wat. Het hoeft niet casus nogmaals.
De vraagstelling is duidelijk, ja. En de reactie van de wethouder heeft u gehoord. Ga ik verder, dank u wel meneer Jacobs, verder met de fractie van de VLP, de heer Heijnen.
Ja, ik had maar één vraag, maar die is inmiddels al gesteld door mevrouw Jansen. Dat was hoe die oude regeling in elkaar zat en die ontbrekende informatie. Dus als we die alsnog krijgen, dan is mijn vraag beantwoord. Ik geef het graag over aan mevrouw Nijssen.
Mevrouw Nijssen, aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op de eerste plaats wil ik een compliment geven namens de VOP over deze verordening, waar duidelijk ingezoomd wordt op de eigen kracht van de inwoner. En daarbij ook gekeken wordt naar gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg. Ik heb daar wel nog op inhoud een vraag over op pagina 3. Daar is net ook al aan gerefereerd door het CDA als het gaat om het PGB-stuk. En er wordt opvraag gedaan voor de financiën. Wat ik wel belangrijk vind is, wie gaat dan die beoordeling ook doen op basis van die financiën? Dus doet dan de toegangsmedewerker dat? Of schakelt die dan bijvoorbeeld de medewerker van participatie in die daar misschien meer zicht op heeft? Of?
Ja, op het moment dat dat aan de orde is en het gaat eigenlijk een zwaarwegend criterium worden, dan werken we wel integraal samen. Dat is ook de toestemming die we aan de voorkant aan indieners van een vraag neerleggen. Hè, om daarmee in te stemmen dat we eventueel ook andere disciplines hier in het huis die beschikbaar zijn, daarin mee laten kijken om het juiste objectieve oordeel te geven. En ook mogelijk bepaalde andere regelingen die voorliggend zijn om daar ook naar te verwijzen en te duiden.
Oké, helder. Dan op pagina 6... Jullie schrijven daar een aantal, benoemen daar een aantal verantwoordelijkheden. Ik denk dat het voor de verordening verhelderend werkt als daar een onderscheid gemaakt wordt in welke verantwoordelijkheden liggen bij de inwoner en welke bij de gemeente. En die duidelijke splitsing zie ik daar niet in. Dus een inwoner heeft bijvoorbeeld een bepaalde verantwoordelijkheid om het indienen van het plan. Die verantwoordelijkheid ligt bij de inwoner, niet zozeer bij de gemeente.
Ja.
De inwoner is ook verantwoordelijk als het gaat om de zorg die geboden wordt en de kwalitatief goede zorg. Ook die verantwoordelijkheid ligt in principe bij die inwoner. Dat sluit een beetje aan ook wel bij de vraag van Samen Verder aan het CDA, van welke verantwoordelijkheden hebben inwoners hierin. En als ze dat niet kunnen, kunnen ze daar ondersteuning bij krijgen. Waarbij u ook het antwoord gaf van, daar is onafhankelijke cliëntondersteuner, kan daarvoor ingezet worden. Als er dan een duidelijke splitsing gemaakt zou kunnen worden van waar is nou die inwoner daadwerkelijk zelf verantwoordelijk voor. En waar komen wij als gemeente om de hoek kijken. Dat is meer een voorstel als een vraag of dat zou kunnen.
Met name bij artikel 14, dat we elkaar goed begrijpen.
Even zien.
U zei pagina 6 van de verordening.
Ja.
Bij de aanvullende criteria persoonsgebonden budget, om daar die aanscherping naar toe te voegen. Ja.
Even zien. Pagina 10, punt 3 en 4. Ben ik hem zelf even kwijt. Daar hebt u geschreven dat bij nadat de jeugdige de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. En anders als de vorige vraag, want deze is niet wettelijk bepaald, is mijn vraag wel naar jullie waarom niet bijvoorbeeld met 16,5. Je hebt na 17 jaar maar heel kort om samen even de overweging te maken van deze jongere gaat taak naar de WMO indien mogelijk. En jullie willen daar een plan voor opstellen. Als je dan nog moet beginnen naar de 17, en eigenlijk is de vraag van waarom wordt daar gekozen voor 17 en niet bijvoorbeeld vanaf 16 of 16,5?
Ja, dat is inderdaad altijd een stukje arbitrair natuurlijk bij een grens van een leeftijdscategorie die je benoemt. Ja, onze afweging is dat we met dat jaar wat je dan nog hebt en ook de integrale samenwerking die er ligt, dat we op dat moment het goed in beeld kunnen brengen. Ik wil de toezegging doen dat we intern nog even goed bekijken hoe vaak, ja, een beetje ook analoog aan de eerder gestelde vraag van de heer Jacobs, hoe vaak komt het voor? Dat we heel even ook op basis van de ervaringsgegevens nog de duiding kunnen geven of dit toereikend is dat jaar. Of dat we daar op basis van de ervaringsgegevens op dit moment vaker dan tot die 18,5 nog in een jeugdtraject zitten. Terwijl ja, dat je eigenlijk eerder al zou kunnen aansluiten.
Zeker op het moment dat er zorg al loopt en, ja, en ergens pas met 17,5 of 17 jaar en 8 maanden komt de verlengingsvraag, ja, dan, ja, dan ben je gewoon te laat.
Maar nee, en zeker bij een aantal duurdere vormen van jeugdhulp is juist ook de focus op die uitstroom, om dat goed in beeld te hebben, is heel wezenlijk en heel cruciaal. Dus dat daar genoeg voorbereidingstijd moet zijn om dat goed neer te zetten, dat delen we met elkaar. Dus daar zullen we op die manier ook zorgvuldig nog even naar gaan kijken. Daar komen we voor de raadsvergadering op terug.
Ja, en dan weet ik niet, misschien ben ik, praat ik voor mijn beurt, maar op het raadsvoorstel. Op pagina, dan moet ik hem er even bij zoeken, daar praten jullie over een stukje financiën. Pagina 6. 5 overgaande in 6. En eigenlijk zeggen jullie, doen jullie een financieel voorzetje, hè? Of geven jullie wel een tipje van de sluier, lichten, ja, jullie op, maar vervolgens zeggen jullie ook, eigenlijk is de verordening niet bedoeld om financiën in mee te nemen. Dus mijn vraag is, ja, of doe het wel en dan kunnen we daar de vragen over stellen, of laat het dan gewoon helemaal weg.
Ja, ik begrijp uw opmerking. De verordening is natuurlijk, moet zich ook verhouden tot de vraag en de behoefte die zich aandient qua jeugdvragen van ondersteuning, hè. Wat we hiermee hebben geduid is dat we met de aanpassing van het tarief ten aanzien van die POS-PGB... doordat we meer met het regionale tarief, PGB-tarief, één lijn trekken en daar een stukje in naar beneden gaan, een stukje regionale eenheid daarmee ook bewerkstelligen, dat als je in 2021 dezelfde aantallen aanvragen en exact dezelfde vormen van jeugdhulp vanuit een PGB zou verstrekken als in eikjaar 2019, dat dit dan de besparing zou zijn. Maar dat is een beetje het dilemma wat we in het sociaal domein vaker in dit gremium met elkaar besproken hebben. Je kunt niet op voorhand zeggen dat je één op één kunt voorspellen welke zorgbehoeften en vragen binnen gaan komen. Dus dat maakt ook dat als er veel meer gebruik gemaakt gaat worden van PGB-aanvragen of juist veel minder, dat het tarief harder kan schommelen dan het bedrag wat hier aangegeven staat.
Maar dat geeft u in het stuk ook aan, hè? Het is van heel veel factoren afhankelijk. Ja, dan is het een soort van proberen te kijken in een glazen bol waar we, ja, wellicht, ja, zegt dit cijfer helemaal niks of dit bedrag. Het kan heel anders uitpakken in de praktijk.
Ja, het is bedoeld voor een stukje verheldering, verduidelijking te geven van wat zou dit betekenen als we dit een jaar geleden hadden gehad en deze situatie hadden gehad, wat was dan de impact geweest? Ja. Dus om daarmee te laten zien dat we wel, ja, serieus naar een aantal zaken kijken om grip en controle te houden. Waarbij de slag richting eigen kracht en voorliggend natuurlijk de vele grotere impact zou kunnen hebben dan een PGB-tarief wat je beperkt kunt bijstellen.
Ja, maar goed, ja, die getallen noemen we natuurlijk ook niet, of die bedragen.
Nee, precies, ja.
Ja. Dat waren mijn vragen.
Goed, dank u wel. Ga ik door naar fractie van de Bezerse lijst. Heeft u nog vragen?
Ik heb geen vragen. Ik weet niet of
de heer Jacobs ook niet. Kijk ik even de commissie rond of dit stuk door kan naar de raad. Ik zie dat er instemmend geknikt wordt. Kan dit stuk door naar de raad? Brengt mij naar het volgende voorstel, agenda